onze hulp staat in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u rijkelijk geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader in den Heer Jezus Christus, de Zoon zijner eeuwige liefde, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zingen wij Psalm 33, de versen 9 en 10. Gaan u luisteren naar de heilige wet des Heren onze Gods. Waarna we dan zingen het zesde vers uit Psalm 19. Ik ben de Heere uwe God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld en nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, en nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rust ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog iets dat uw naasten is. Met u lezen wat we vinden in Exodus 17. Vanaf het 8e vers tot het einde. We noemen u Exodus 17. Van vers 8 tot het einde. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek. Doch Mozes, Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste. Maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes werden zwaar. Daarom namen ze een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze en de ander op de andere zijde. Alzo waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heere tot Mozes: schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua, dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde deszelfs naam: de Heere is mijn banier. En hij zeide: Terwijl de hand op de troon des Heren is, zo zal de oorlog des Heren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Ja, die oorlog blijft dus doorgaan. Van geslacht tot geslacht. Tekstversen, geliefde, die we met u gaan overdenken in dit uur, lezen we hier in Exodus 17. Dan nemen we de versen 8 en 9. Exodus 17, de versen 8 en 9. Waar we lezen: toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: kies ons mannen en trek uit. Strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Ja. Laat ons nu de Heere bidden of het hem behagen mag door de genadige bediening van zijn Heilige Geest het woord voor je verstand te verklaren en het aan je hart te mogen heiligen, dat we iets mochten verstaan, niet alleen, maar het door genade ook in ons eigen leven kennen, wat we nu gaan overdenken en waar deze tekstversen van spreken, als ze handelen over de hevige strijd tussen Amalek en Israël. We hebben het zojuist gelezen, die strijd gaat door van geslacht tot geslacht. Wel liefderijk een ontfermer, wie het behaagd heeft ons aan de morgen van deze uwe dag, de dag gewijd aan uw dienst en genoemd naar uw naam, samen te willen brengen aan deze plaats des gebeds, dat ons het voorrecht schenkt en dat we elkanders aangezicht nog weer aan deze plaats geschaard om de kandelaar van uw getuigenis mogen ontmoeten. En u buigen wij voor alle dingen ons neder voor uw heilig aangezicht, om u te bidden en te smeken. Heere, wil gij uzelf verheerlijken, ook in dit uur in het midden van ons. U hebt die rijke belofte gegeven in uw woord. En ge wilt het toch altijd nog vervullen in het leven dergenen die u vrezen. Dat gij uw zegen niet onthouden wilt. Die in ootmoed en in diepe afhankelijkheid voor u krijgt te bukken en te buigen in het stof. Een hart dat leert verstaan met de dichter, zo gij in het recht zou treden en gade slaan onze zonden en ongerechtigheden. Ach, we zouden niet kunnen bestaan. Heren, wij waren weggevaagd als het slijk der straten of als het zand aan de oever der zee. Maar nu heeft het u nog niet behaagd. En u doet gewelddadigheden en zorgende trouw ons nog zo blijken, waar het nu bij ons verzondigd ligt. Wij niet enige grond hebben waarop wij zouden kunnen pleiten, Heere, om uw zegen te verlangen. Daar werpen we onze smekingen neder, op de gerechtigheden van hem die met u en de Heilige Geest is een enig God die leeft en regeert tot in eeuwigheid. Op de gerechtigheden van die gezegende bloedbruidegom van uw o dierbare Heer Jezus, die in een offerande volmaakt voldaan heeft voor al degenen die geheiligd worden, die uit eeuwige liefde tot uw vaders recht en deugden en uit liefde tot uw Shulamiet, uw bruid, u hebt willen geven.
tot in de diepte der godsverlating toe. Daar moest ge uw bruid, uw kerk halen. Ach, mochten we het eens aan de weet komen, heren, en u mocht die weldaad eens willen schenken voor het eerst of bij vernieuwing de inleving te kennen. Daar hebt ge mij moeten halen, zo diep moeten buigen. Hebt gij uw hartebloed willen schenken, u willen vernederen tot in de dood der godsverlating toe. En nu smeken we u, Heere, wil door genade, door de bediening van uw lieve Heilige Geest, die weldaad eens verheerlijke toepassen aan ons aller hart. Wil dan ook de oren doorboren, de harten ontsluiten, Heer. Want ach, u weet het, anders kunnen we het woord wel horen, maar het gaat zo over ons heen. Of het valt op steenachtige plaatsen, waar het geen diepte van wortel vindt, of onder de doornen, waar het verstikt wordt. Heere, laat het zaad des evangelies uit genade eens vallen in een toebereide aarde. Daar zal het nederwaarts wortelen schieten en opwaarts vruchten voortbrengen van geloof en bekering. Dit uur mocht eens een uur zijn voor hem of haar. Dat kan voor de kinderen, Heere, voor de jongens en de meisjes, jongeren en ouderen. Het uur van het welbehagen des Heere, Heere. De vindingsuren. Ach, gij zijt nog altijd een wonderdoende God. We zouden u verwachten van het noorden en gekomt van het zuiden. We blikken naar het oosten en gekomt uit het westen. Ach, dat vrije en dat soevereine van uw werk wil het eens verheerlijken in aller hart, Heer. We reizen met elkander door de woestijn van dit leven naar de eeuwigheid, naar dood en graf. En wie zal u kunnen ontmoeten die sterven moet zoals hij geboren is, niet is gereinigd in dat dierbare hartebloed van u, gezegende Immanuel, en niet is gedekt met het kleed uw gerechtigheid. Ach, trouwe God, kom die wonderen dan nog eens te werken, te bekeren wat onbekeerd is, en wil nog eens versterken hetgeen gij hebt gewrocht, o Heere, en wil de wankelmoedig eens ondersteunen door woord en geest, wat van verre staat naderbij brengen, en wat gebogen is, wil het eens oprichten, en wat misschien bedroefd met een ledigheid der ziel voortwandelt in de woestijn van dit leven. Gij mocht die harten nog eens komen te vervullen, hun zielen te verblijden, en door dat dierbare geloof, schenk geloof, Heere, om te geloven. Geef hoop om te hopen. Werk nog eens liefde om uw lief te hebben. Wat zou dat wonder groot zijn, Heer. Want ach, u kent het hart van een mensenkind. En gij ziet in ons aller hart tot in de verborgenste schuilhoeken toe. Ach, die Amalek van binnen, Heer. En die vaak met duivel en wereld samenspant. Om u, o Christus, van de troon te stoten. En de ziel ten verderven te voeren. Ach, uw erfdeel, ook in deze tijden waarin wij leven. Tijden van zoveel beroering, zoveel afval, godsverlating, vijandschap en opstand. Ure, Heere, waarin Satan schijnt te triomferen en waar alle macht met zijn bondgenoten tracht uw kerk, uw erven te verderven. Nu hebt gij het toch beloofd, gij zijt een vurige muur rondom degene die u vrezen. Heer, het zijn toch alle maar overwonnen vijanden, maar ach, ze kunnen vaak, u weet het, nog zoveel macht hebben ook in het hart. Ook in het hart dergenen die u vrezen. Dan kan er soms nog vrezen zijn om te zullen komen. En u gaat dat wel in de eeuwigheid niet. Maar u weet, Heer, hoe ze nodig hebben dat hun hart door u verwijt wordt. Uw vriendelijk aangezicht mocht ge nog eens over hun zielen doen lichten. Ach, al uw woord gaat ervan spreken. Al was de strijd nog zo bang en hevig voor Israël. Daar was die middelaar des ouden verbonds. Die biddende de staf tot u ophief. En toen kondet ge van die bidder niet ontslagen worden. En zo is het toch nog, Heere. Een ware bidder die te bidden krijgt uit de bediening van u. Grote voorbidder, verheerlijkt aan uw vaders rechterhand. Waar hij door uw lieve geest het rechte gebed in dat hart van uw volk giet. Daar kunt ge er niet van ontslagen worden. En u smeken, u verwek ze nog eens. Ook in deze tijden, Heere. Opdat Sion haar sierlijke klederen nog eens mocht aantrekken. Uw kerk mocht zijn een zoutend zout en een lichtend licht. Te midden van een wereld die in het boze ligt. Ach, daar ligt de rijke belofte. De poorten der hel zullen uw gemeente niet overweldigen. Gedenk dan genadig uw kerk achter het ijzeren gordijn in gevangenissen, in concentratiekampen. Ach, laat uw liefde rijkelijk toevloeien en de genade des geloofs versterkt het in de harten en wil nog eens uitkomst schenken. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk, de arbeid der zending en alle die daarin arbeiden, opdat uw woord zijn loop mag hebben. Zegen alle werken van barmhartigheid. Gedenk aan ons christelijk onderwijs. Trouwe God, er is zoveel u te bidden en te smeken. We leggen het al voor u neer. Gedenk aan alle zieken, ook uit het midden van deze gemeente. Thuis of in het ziekenhuis, u kent ze. Ge mocht als die grote medicijnmeester het naar lichaam en ziel nog eens wel willen maken. En wil gedenken hen die naar ons luisteren. Gij hebt meer dan één zegen. Zijt aan tijd nog aan plaats gebonden. En wat zou het een voorrecht zijn als ge met het woord meekwam ook voor die harten, opdat hun zielen werd gevoed met dat brood des levens, dat blijft tot in eeuwigheid. Zo leggen we alle noden en behoeften voor u neer. Ge weet ook wat hij van noden heeft, die de mond tot u is. Verlos hem van zichzelf, dat u uw eer mocht bedoelen. Vrije genade verkondigen. Hoor zo ons smeekgebed in de genadige verzoening en uitdelging van alle zonden en ongerechtigheden. Om Jezus wil. Amen. Zie geliefde met een uitgestrekte arm en met een machtige hand, met grote kracht, had de Heere het volk van Israël uitgeleid uit Egypte. Om het door de Rode Zee en door de woestijn heen te brengen in Kanaan, het land der belofte. En wat zien we dan? Een rijkdom van goedertierenheid en barmhartigheid. Een rijkdom van langmoedigheid, van verdraagzaamheid, van heiligheid en van rechtvaardigheid. Maar ook een rijkdom van ontferming en genade die Jehovah heeft geopenbaard tegenover dat volk van Israël in de woestijn. Aan Israëls zijde was het steeds weer ontrouw, opstand, murmurering, vijandschap. En de Heere deed het wel telkens ervaren dat zijn volk niet goedkoop zondigt. Maar toch bleef hij het gedurig met zijn gunst en met zijn genade verrijken. Hij gaf vlees. Hij gaf manna. Hij gaf water uit de rotssteen. Water uit de rotssteen om hun dorst te lessen, geliefden. Dat gaf de Heere ze te Rafidim, waarin wij door ons tekstvers verplaatst worden met onze gedachten. Te Rafidim ontving dit murmurerende volk dat Mozes bijna gestenigd zou hebben, water uit de rotssteen om hun dorst te lessen. En dan moeten we zeggen, wat is Gods genade toch groot en rijk voor alles verbeurd hebbende zondaren. Terwijl Israël nu nog in dat Rafidim was, daar kwam Amalek, de aartsvijand van Israël. En die trok tegen dat Israël ten strijde. Nu gaan we dat dus een ogenblik met elkander overdenken. Hier ligt een machtige en een rijke les in. Want in die strijd van Amalek tegen Israël zien we de geestelijke strijd. De strijd die is ingeluid bij de poort van het verloren paradijs en die doorgaat tot aan de poort van het herwonnen paradijs. Maar we gaan horen, hoe hevig de strijd ook zijn mag, daar is aan vaders rechterhand een bidder die altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En wie nu in de biddende handen van die grote voorbidder ligt, die is eeuwig overwinnaar. Wat zou dat nou voor de jongens, hè? Want dat geldt voor jongens en meisjes, dat geldt voor oud en jong. Wat zou dat nu een voorrecht zijn, zeg, als we nog straks naar huis gaan en we mochten door genade toch daar eens een levende hoop op hebben. Ja, die voorbidder daar in de hemel bidt daar ook voor mij. Dan hebben wij geleerd, ik arme dwaas, zo zegt gezellen, ik arme dwaas, ik weet niet hoe ik bidden moet. Maar dat er nou een bidder in de hemel is, die ons draagt met alle noden, met alle behoeften, met alle zorgen, met alle vragen des harten. Hij die altijd leeft om voor zijn volk te bidden, bid zo lang voor dat volk, totdat het licht aan vaders eeuwig lievend hart. En dat is een wonder, dat kun je alleen maar bewonderen, dat kun je niet bepreken, dat laat zich alleen zalig ervaren. De Heer geeft dit uit vrije goedheid. We overdenken dus de strijd van Amalek tegen Israël.
dan spreekt het vanzelf van deze drie dingen. Eerst van strijd. Dan van gebed. En dan van overwinning. De strijd van Amalek tegen Israël. Spreek dus van strijd, van gebed en van overwinning. Laat ons hier zingen uit de 147ste psalm. De versen 3 en 6, intussen doet gij uw arbeid waartoe de Heer u en uw gaven zegenen. 147 vers 3 en 6. Rafidim, de plaats waar Israël zijn God verzocht, zeggende, als we water krijgen, dan zullen we geloven dat de Heere in het midden van ons is. Wel nu, daar te Rafidim liet de Heere voor het eerst de heidenen op hem los in de woestijn. Ach, de Heere betoonde dat hij in zijn toorn nog des ontfermens gedachtig was. Zijn goedertierenheden en barmhartigheden had hij ook voor dat volk van Israël, trots hun zonden en ongerechtigheden, nog niet afgesneden. De Heere gaf water uit de rotssteen en drenkt daardoor Israël en hun kudde. Zonder die verkwikking zou dat amechtige volk niet hebben kunnen strijden. Want nu leven we zo opeens, het is er als het ware zo middenin gezet hier. Toen kwam Amalek en streed tegen Israël te Rafidim. Amalek. U weet misschien, Amalek was de kleinzoon van Esau. Israël en Amalek waren dus broedervolkeren. En nu werkte nog na en kwam weer boven die oude haat van Esau tegen zijn broeder Jacob. Wat zien we dit hier weer openbaar komen in die Amalekieten, die wel op zeer lafhartige wijze de strijd begonnen waren tegen dat volk van Israël. Ze waren ongedacht Israël in de achterhoede aangevallen. Daar waar de vrouwen waren en de zieken en de kinderen. En daar hielden ze een ware slachting. En zo ontstond er een hevige strijd tussen Amalek en tussen Israël. Nu zit hier echter meer achter dan dat we alleen moeten denken. Amalek wilde Israël verhinderen dat ze met hun kudde gebruik maakte van de weide rondom de Sinaï. Maar dit was het alleen niet, geliefden. We moeten hier verder zien. We hebben hier een beeld van de geestelijke strijd. De strijd die de kerk des levende Gods al door te strijden heeft. We vinden hier een eerste proeve van het bruisen van de volkerenwereld tegen de gemeente des levenden Gods. We zien hier het verschijnsel dat nu alle eeuwen doorgaat. De goddeloze zoekt de rechtvaardigen, zoekt hem te doden. Zo moeten we dan ook hier in die strijd van Amalek tegen Israël zien. Satan tegenover de Christus. Het slangenzaad tegenover het vrouwenzaad. De duivel tegenover Christus. Zo laat zich verklaren het algehele en radicale oordeel wat God in deze geschiedenis over Amalek uitspreekt. Het is hier, zeiden we dus, een poging uit de hel om te verhinderen dat dat volk van Israël zou komen in het beloofde land, in de beloofde erve, in het hemelse, in het aardse Kanaan. De duivel wilde met alle geweld dat werk Gods tegenstaan. Kon hij het bereiken dat dat Israël
niet in het beloofde land Kanaan kwam, dan zou hij het gewonnen hebben. Dan zou daar de Christus niet geboren worden. Dan zou het heil in de Messias ontsloten voor zijn volk nooit verheerlijkt zijn geworden. En zo zien we dan Satan proberend het werk van God te vernietigen. Israël mocht niet komen in de beloofde erven. Wel nu. Zoals nu de Satan zich stelde op de weg om Israël te verhinderen Kanaan in te gaan. Geliefden, zo stelt zich de driehoofdige vijand Satan, wereld, eigen zondig vlees, stelt zich op de smalle weg die ten leven leidt en die doodvijanden proberen die kerk Gods te verhinderen in het hemelse Kanaan in te gaan. En let nu eens op, geliefden, wat is die strijd vaak eeuwig hevig? Wat zien we het in onze tijd? Wat heeft de duivel, wat heeft de wereld niet een invloed? Helaas, ook in de kerken Gods. De wereld is de kerk binnengedrongen en de kerk verwereldlijkt meer en meer. En zo spoedt het naar de afgrond. Tenzij dan, o die macht van Satan, die, en ik ga daar nu in de brede niet over uitweiden. Dat weten we nu alle, wat de wereld al niet doet om de kerken Gods te verdringen. Waar het mogelijk de kerken Gods van de aarde te doen verdwijnen. En achter dat alles zou de leugenaar van den beginnen, de Satan. En dan, vriend, ben jij daar alles ooit aan ontdekt? We zeiden die driehoofdige vijand, duivel, wereld, maar nu ook die vijand, de Amalekiet, van binnen in je eigen hart. Dat is de grootste vijand. Nergens is de strijd voor Gods kerk heviger dan met de Amalekieten van binnen. U weet, we zeiden Amalek en Israël waren broedervolkeren. Zo is met recht ons vlees. Hè? Dat vlees dat nooit geest wordt. Vlees dat nooit bekeerd wordt. Dat zich ook stelt op de weg om, waren het mogelijk, de kerk des levenden Gods uit dat hemelse Kanaan te houden. O, die Amalekiet van weer. Vriend, ben jij daar al aan ontdekt? Dat is zo noodzakelijk. Weet je waarom? Als jij die Amalekiet van binnen, je eigen hart, niet leert kennen, dan leren we ook de strijd niet. Natuurlijk niet. Als ik geen vijanden heb, waarom zou ik dan strijden? Maar juist dat hart, dat zondige vlees, jij weet misschien wat Job er wel van zegt, en anders moet je het dus rustig overdenken. Job zegt, arglistig is ons hart, meer dan enig ding. Ja, dodelijk is het. Wie zal het kennen? Hij nou, beeld van uw hart en van mijn hart. Hè? Zo zegt Job het, klaar en duidelijk. En wat kan er dan al niet uit dat hart opkomen? Hè? Allerlei verkeerde gedachten. Harde gedachten van God soms. Als de Heer eens tegen vlees en bloed handelt, daar wil dat vlees niet aan. Luister dus wat Paulus zegt. Hè? Een grote in het koninkrijk Gods. En daar zegt Paulus, ik
ben vleeselijk verkocht onder de zonde.
Rijk tussen dat vlees en geest, soms zo hevig en zo machtig zijn geliefde. Ach, dan ligt het van binnen alles te onderste boven. Met eerbied gezegd, dan kan God van den hemel geen goed doen. Dan is er zoveel aardsgezindheid, zondige neigingen, boze lusten, driften en zoveel meer geliefde. En vooral, en dat is het grootste gevaar, ook in onze tijd, en dat zie je nu, in het kerkelijke leven, het grootste gevaar is dit, de inzinking van Jezus' bruidkerk. De wijze maagden zijn met de dwazen in slaap gevallen. En dan moet de Heere zeggen, wat hij eens heeft gezegd van de gemeente Efeze. Dit heb ik tegen u, dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Dan komt er een verachteren in de genade. Dan legert zich een dorheid, een dodigheid, een vatsigheid over de ziel. En dan kan er in het hart dat God vreest, soms zo stil worden, zo dor en dodig, dat de hemel je niet bekoort en dat de hel je niet verschrikt. Jezus, bruidkerk, ingezonken, zien we het niet in onze tijden? Ach, mocht de geest des Heren en nog eens krachtig werken, ook op de kerkakker. Mocht die geest des Heren nog eens krachtig in de zielen van zijn erfdeel werken, om ze weer eens op te wekken, om ten strijde te trekken. Weet je wat de Heren moet zeggen? Dit heb ik tegen u, dat ge ten bloede toe nog niet hebt tegengestaan. En als wij proberen vrede te sluiten met onze vijanden, dan is het een eeuwig verloren zaak. En daarom roept de Heer zelf zijn kerk op om te strijden. Strijd, de goede strijd des geloofs. Grijpt naar het eeuwige leven. En hoe getuigt de Heer in het laatst van zijn woord in de openbaringen. Als het eind deze wereld er zijn zal, hoor dan wat de koning der kerk zelf zegt. Die overwint, die zal alles beërven. Dat is een gelukkig volk. Dat leert strijden. Ja, altijd maar weer strijden. Het leven is geen vrede al hier. Geen wapenstilstand vragen. Het leven, het is de krijgsmanier, tot in Gods handen dragen. Zie eens, toen Amalek Israël aanviel, moest Israël toen maar rustig afwachten. Zeggende misschien heel vromelijk, nou ja, de Heere heeft beloofd, hij zal er ons brengen, dus het zal wel gaan. Dan geeft Mozes aan Jozua bevel en hij zegt, Jozua, kies ons mannen uit, strijdbare mannen, trek op, strijd tegen Amalek, morgen zal ik op de hoogte des heuvels zijn. En Jozua koos strijdbare mannen uit en Jozua trok ten strijde. En zo werd er in dat dal bij Rafidim een hevige strijd gestreden tussen Israël en tussen de Amalekieten. Intussen was Mozes zich aan het gereed maken om de berg op te gaan. Israël moest dus ook strijden tegen de doodvijanden. Hoe moet nu de kerken God strijden? Ook in deze tijd. Hoe moeten we nu strijden? Wel, mag ik het maar weer heel eenvoudig zeggen. Ik hou me maar zo graag aan wat de Heer zelf in zijn woord vertelt. En dan heb je genoeg, stof genoeg. De Heer vertelt zelf in zijn woord hoe die strijders in het leger van Christus eruit zien. Ze hebben ook de uniform. Dan gaat het erom dat je dat hebt, weet je. En dan vertelt de apostel Paulus. Als Paulus de gemeente des Heren opwekt om tegen de doodvijanden te strijden, dan is het Paulus die zegt, kom, de voeten geschoeid met de bereidheid des evangelies. De gordel der waarheid, hè? Borstwapen der gerechtigheid, het schild des geloofs, de helm der zaligheid, het zwaard des geestes. Zo zien die ware strijders eruit. Want die zijn uit God geboren. Ja. En dan is het voornaamste wapen in de strijd. Nou, wat zou het nou een voorrecht wezen? Als je nu eens zeggen kon, dat mag ik door genade toch wel eens beoefenen. Het geweldigste wapen in de strijd tegen onze doodvijand is het gebed. Ja, bid. En u zal gegeven worden. Hè? En we hebben met geen kare God van doen, vriend. Er is in de Heere zo'n eeuwige volheid. Ja? Al, moet je eens horen zeg. Al wat u ontbreekt. Hoor je het wel? Hè? Alles dus. Schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Als God gaat geven, met eerbied gezegd, dan komt er schier nooit geen eind aan. Wat zou het een voorrecht zijn, als ook in onze tijd de kerkers eensgezind mocht strijden tegen de doodvijanden, die de ondergang van Heere kerk zoeken. Maar we zeiden, die strijd, die moet dan bovenal gestreden worden in het gebed. In aansluiting, en nu kom ik tot mijn tweede gedachte. We hebben gehoord van de strijd. Letten we nu eens op het beste wapen in de strijd. En dat is het gebed. Zeg, Mozes had gezegd, nietwaar? En daar is Jozua al midden in de strijd hoor, in dat dal. Maar Mozes had gezegd, nou morgen, dan ga ik op de hoogte des heuvels. En dan zal de staf Gods in mijn hand zijn. En in aansluiting daarop lezen we dan. En Mozes en Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. Dat is ook wat. Dat is ook wat. Daar gaan ze. Welk een optocht van die drie mannen. Daar gaan ze. Drie mannen die nauw aan elkander verbonden zijn. Door vleeselijke banden. Aaron en Mozes zijn broers. Hur, de derde, is hun zwager. Is naar de overlevering Mirjams man. En dan gaan nu deze drie mannen. Ze gaan de hoogte des heuvels op. Nou aan elkander verbonden door vleeselijke banden. Maar nog meer aan elkander verbonden door geestelijke banden. Want wat die drie daar nu op die hoogte des heuvels gaan doen, is meer dan wat Jozua met al zijn strijdbare mannen in de diepte van het dal doet. Deze drie zullen gaan bidden, smeken tot een almachtige God. En dan zal de beslissing van de strijd niet vallen in het dal, maar de beslissing van die strijd zal vallen op de hoogte des heuvels, waar deze drie mannen zijn.
Op die hoogte des heuvels is het zo stil. Het geschreeuw van de strijdende mannen daar beneden in het dal wordt op die hoogte des heuvels niet gehoord. Het wapengekletter daar in het dal hoort men niet op de hoogte des heuvels. Het is er stil, zeiden we. Alleen wordt de stem gehoord van de middelaar des ouden verbonds, Mozes, die in een ontroerend smeekgebed de almachtige God, die getrouwe verbondsgod, Jehovah, de God van vader Abraham, Isaac en Jacob, aanroept om redenen uit hemzelf genomen het volk te willen gedenken dat daar strijdt in de diepte des dals. En wat moet dat? Kan me dat zo levendig indenken, geliefde? Wat moet dat voor Jozua en voor die strijders in dat dal toch wel bemoedigend en vertroostend zijn geweest, zeg, als ze daarin, te midden van de strijd, eens even een blik mochten werpen op die hoogte des heuvels. En ze zagen daar Mozes, de staf Gods omklemd. Mozes, die met de staf Gods in zijn handen, die handen opgeheven heeft ten hemel. Machtige vertroosting en versterking voor Jozua en Israël. Want wat gebeurde daar nu feitelijk? Waarom had Jozua nu die staf meegenomen? Hij toch gaat bidden, dan neem je toch geen staf mee. Maar toen Jozua de heuvel opging, en Aaron mee en Hur, de staf liet hij niet in de tent. Zeg jij eens, waarom zou die nu die staf meegenomen hebben? He? En die staf wordt zo wonderlijk genoemd de staf Gods. Wel, op zichzelf zeg, maar een dor doodstuk hout. Kijk eens naar boven. Blik eens op die hoogte des heuvels. En daar heeft die biddende Mozes die staf omklemd met eerbied gezegd. Hij laat die staf aan God zien. En dan wordt God van den hemel door die staf aan zijn eigen daden en aan zijn eigen werken herinnerd. En dan kan God van die biddende Mozes niet ontslagen worden. Die staf Gods, hij laat hem zien. Met die staf had Mozes geslagen op het water van de rivier. En dat was in bloed veranderd. Met diezelfde staf, zeg, had hij geslagen op het water van de Schelfzee. En daar werd een pad gebaand. Met diezelfde staf had hij nog geslagen op de rotssteen. En er vloeide water uit. En nu laat hij die staf als het ware God zien. God van den hemel, gij doet duizend wonderen. Gij zijt God, ja gij alleen. En wat doet hij nu? En dat is zo'n groot voorrecht. En nu weet ik het niet, maar ik wenste het wel, dat er vanmorgen hier in Middelharnis in de kerk zaten die dit verstaan en in de beleving van hun eigen hart mogen kennen. Mozes herinner dus God aan zijn daden die hij gedaan heeft. Wat wordt het een voorrecht als we met onze noden, met onze zorgen, met onze behoeften Het zij dat we ziek zijn, of andere druk, onder een kruis gebogen gaan. En we mogen eens op gebogen knieën bij God terechtkomen. En al kun je het dan voor het heden niet zien, als je dan de Heere eens herinneren mag aan wat Hij in het verleden in je leven gedaan heeft. Dat is een weldaad. Weet je wat we dan inleven, hè? Dat zegt die dichter ook van Psalm 77. Die zegt, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. Weet je, als het oude in je leven nog weer eens nieuw gemaakt wordt. En je mag nog eens terugzien op die plaatsen, op die omstandigheden in je leven, waarin je ervaren mocht dat de Heere tot je ziel sprak, waarin de Heere je hielp, waarin de Heere je ondersteunde, waarin de Heere je vertroostte, waarin de Heere uitkomst gaf. Ik zal gedenken hoe voor deze, ik wou dat je het vandaag nog eens uit je hart mocht zingen. Ja, kijk, als dan het oude in ons leven nog weer eens nieuw wordt, wil de Heere nieuwe weldaden toevoegen. En dan krijgen we, heel eenvoudig gezegd, dan krijg je zo kostelijk krediet op God. En dan mogen we toch zeggen, Heere, u hebt het toen gedaan, doe het. Nog eens, ik liet niet af mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Wat een genade wel daar dan, geliefde. Zie nog eens die biddende Mozes. Wat doet hij nu feitelijk? Met eerbied gezegd dit, al biddende, grijpt hij God in zijn eigen hart. Hij grijpt in het gebed die volzalige God des verbonds aan. Die om redenen die hij uit zichzelf genomen heeft met dat volk een verbond maakt. Ja, en nu komt hij met dat volk naar God terug. En zegt de Heer, nu is toch uw werk. En uw werk behoudt dat. In het leven, in het midden der jaren. En nu wonderlijk, dan lezen we zo opeens, doch Mozes handen werden zwaar. Als die handen maar omhoog waren, met die omklemde staf, kijk eens naar beneden. Er in dat dal, dan werden de Amalekieten teruggeslagen. Maar zakten die biddende handen een weinigje. Ach, dan was het alsof die Amalekieten weer nieuwe moed en kracht kregen om tegen Israël te strijden. En nu lezen we daar zo opeens, doch Mozes' handen werden zwaar. Ja. En wilt u nu wel geloven? Nou ben ik toch blij dat dat hier staat van Mozes. Ja, weet je waarom? He? Weet je waarom? Kijk, dat kan u het hart dat God vreest toch wel zo bemoedigen. Niet dat het goed te keuren is, dat is wat anders. Maar dat hart zegt toch, och, zelfs van Mozes... Zeg, die grote in dat koninkrijk Gods. En nu lezen we zelfs van die Mozes, dat zijn biddende handen zwaar werden. Hoe leert dat biddende hart het? Een kind van God leert dat wel. Kent soms die tijden, dat er soms geen gebed door kan. Ja. Geen gebed om te bidden. Mozes handen. En dat was nou die grote in het koninkrijk. Weet je wat we hier nu zien? Wel, hier zien we, mijn jongen, nu weer dit. De geest, die is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Heb jij daar ook wel eens last van? Hè? Of niet? Vraag dan de Heere om dat hemels onderwijs. Mozes' handen werden zwaar. En hoe nu? Hoe nu? Wel, en nu gaan we zeggen, wat een voorrecht zeg, dat Aaron en Hur op die hoogte des heuvels waren. Deze beiden nemen nu een steen, leggen die onder Mozes, zodat Mozes daarop zitten kan, rusten kan. En Aaron, de ene hand, arm, Hur, de andere arm, beide ondersteunen nu de biddend ten hemel geheven armen, omklemmende de staf Gods, de armen van Mozes, nu door Aaron en Hur ondersteund. Wat moet dat geweest zijn? Drie bidders op de hoogte des heuvels, terwijl de duivel in het dal bezig is het volk van God te vernietigen. Ja, maar nou naar de heuvel. En daar zijn die drie. En daar valt de beslissing. Ja. Nog eens, we zeiden, wat moet dat wel geweest zijn? Weet je wat we daar zien op die hoogte des heuvels? Heel eenvoudig, hè? Hier moeten we niet gaan inleggen, want hier worden soms zulke mooie lieve dingetjes over verteld, maar dan is er niks van God bij. Het is maar heel eenvoudig. Weet je wat we nou op die hoogte des heuvels zien? De gemeenschap der heiligen. Die drie samen verbonden door de geest des gebeds. Op die hoogte des heuvels, daar zien we het nu. Waar twee of drie overeenstemmen in één zaak in het gebed. Daar heeft de Heere de rijkste belofte aan verbonden. Dat zien we nu op die hoogte des heuvels. Nu zijn de beide handen onderstut tot de zon onderging. Wat zou dat nu een voorrecht wezen, zeg, als in deze tijd waarin wij nu leven, dat er eens Aarons en Hurs gevonden werden, die de biddende handen van de leidslieden in de kerk, in de staat, in de maatschappij, in de school mochten ondersteunen. Wie weet, God zou nog wonderen kunnen doen. Gaf God ook in het midden van u een zulke Aarons en Hurs, biddende, ondersteunende, de leidslieden. Weet, dat ware gebed, waar God niet van ontslagen kan worden, ook niet van die bidders daar op de heuvel. God moest wel horen. Was dat een wonder, zeg. Mooi rustig indenken, hè. God moest wel horen. Is de Heer dat dan verplicht om die drie mensen? En al zijn dat nou kinderen van God, dat is toch alles wat ze hebben gaven, Gods. Ja, maar dat is nu het wonder. God van den hemel kan van het gebed, het ware gebed van zijn kinderen, nooit ontslagen worden. En waarom niet? Och, mijn jongen, vraag de Heer om dat zalige geheim te leren kennen in je leven. Zie, het ware gebed is een vrucht van die biddende meerdere Mozes in den hemel. Zijn handen worden nooit zwaar. Wat een voorrecht, hè? Ja, zou je het nu eens durven zeggen vanmorgen? Wees eens wat vrijmoedig in een geloofwachtig ook wel eens een keertje. Dat we maar eens ruim zeggen. Dan mag je zeggen, nou, als ik die binnen daar heb, dan kan ik niet verloren gaan. Hè? Zo ligt het toch? Het is alles vrucht van die biddende hoge priester in den hemel, die daar staat voor zijn vaders rechterhand. En die meerdere Mozes, zijn handen worden dus nooit zwaar. Moet je horen, zeg, vriendin, wat er staat, dat zegt diezelfde Heer Jezus. Ik leef altijd, leg daar nou eens de nadruk op dat woordje. Ik leef altijd om voor mijn volk te bidden. Ja, hebben we dan niet alles in die grote voorbidder. En wij mogen nu eens met zulk een hart. We zeiden dat is een vrucht uit hem. Want de Heer Jezus in de hemel, dat weet jij toch wel, die draagt op drie delen van zijn dierbare persoon zijn kerk. Hij draagt ze in zijn handen. Het teken dat hij ze altijd vasthoudt. Dat heeft hij ook gezegd. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Hij draagt ze op zijn schouders. Het beeld van de ondersteuning in de strijd met de doodvijanden. Ik zal voor u strijden. En op de derde plaats draagt die dierbare persoon zijn kerk, zeg, in zijn hart. En dat is een bewijs dat hij ze eeuwig lief heeft. En dat is nou die grote voorbidder daar in de hemel, wiens handen dus nooit zwaar worden, die altijd bidt voor dat volk. Wat zou je denken? Zou dan de duivel het nog kunnen winnen? Hè? Of de wereld? Of de Amalekiet bij je van binnen? Kom ik eindig ermee nu? Blik eens met me in dat dal. Als Mozes handen omhoog geheven zijn en de staf omklemd, Aaron en Hur onderstutten hem, dan staat het er zo treffend, totdat de zon onderging. En als dan de zon ondergaat, lezen we, alzo werd Amalek door Jozua en zijn volk gekrenkt door de scherpte des zwaards. Dat spreekt van de overwinning. Gekrenkt, weet je wat er nou feitelijk staat? Daar staat in het Hebreeuws een woord dat dit betekent. Geheel vernietigd. En toch hebben we gelezen die strijd. Verklaar jij dat dus, vriend. En toch hebben we gelezen dat die strijd blijft van geslacht tot geslacht. En Mozes krenkte Amalek. Ja, totaal vernietigd. En verslagen werden ze. De Heere had gezegd, die naam van Amalek zal worden uitgeroeid van onder den hemel. Ja. Maar die Amalekieten van binnen, die gaan maar niet dood. Je schiet eronder dood en er staan er 200 op. Die oren heeft, die horen. En was nou een voorrecht, als we door genade geleerd hebben, die Amalekiet te ontdekken. Je doodvijanden te kennen, de duivel en de wereld. En je eigen hart. Om nou met al je noden en al je behoeften in het verborgen bij God terecht te komen. Want Amalek werd totaal verslagen, staat er. En nu lees ik in Gods woord dit. De ware worstelaars. Hè? Zeg, nu kun jij weten of je bij die worstelaars, bij die strijders hoort. Hè? Die waar worstelaars zijn uit God geboren. En zijn door een waar geloof Christus ingeplant. En die ware worstelaars nu, geliefde, die rechte strijders, zijn dus uit God geboren. En u zegt de apostel Johannes, om, hoor je dat? Om wat uit God geboren is. Nou, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwint. Ons geloof. Ja, en mag nou die kerken Gods in dat geloof staan. Al biddende der sterkte in der God mag vinden. En dan komt de duivel onder de voeten liggen. En dan komt de wereld eronder. En dan moeten die Amalekieten van binnen zwijgen. Ja. Kriep God, en toch wel eens gezongen uit de praktijk. Kriep God niet vruchteloos aan. Hij wil me niet versmaan in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer de woonplaats van zijn Heer. En hij hoorde mijn gebeden. Wie tot die worstelaars, tot die strijders nu behoren mag, die zal zeer zeker de overwinning behalen. Vind je dat geen vertroosting in deze tijd, hè? Soms zeggen we nou wel eens, waar gaat het naartoe? Want het lijkt of de duivel, die wint het, hè? Dat zie je op alle terreinen van het leven. Ja. En dan is er toch geen mens zo gelukkig en zo rijk dan dat hart wat God vreest. En hij krijgt door het geloof aan God hem vast. Ja, maar nou wat dan? Dan, jij weet het misschien als ik het zeg, dan zeg je ja, dat heeft David gezegd. David die zei, met mijn God spring ik over een muur. En dring ik door een ben. Zeg eens vriendin, ben je met de Heer wel eens beschaamd? Wel nee toch, met onszelf, dat is het. We vallen onszelf maar tegen. Amalek van binnen. Ach, kan soms zo de kop opsteken. En ik heb gezegd, dan als dan in ons geen kracht is. En dat moet jij nou precies leren. Wat Jozef had zei. Heren, in ons is geen kracht tegen die grote menigte die tegen ons komt. Maar onze ogen zijn op u. Als we het zelf doen, oh. En dat proberen we zo dikwijls. En dan leiden we nederlaag op nederlaag. Maar je mag nu een plekje in je leven kennen. Waar je in het verborgen je ziel voor God leert uitstorten. En waar je in een biddend, zuchtend, schreiend leven je noden God bekend maakt. Wel nu, dan zal die God nog opstaan. Zich over Sion ontfermen. Want dit is de overwinning die de wereld overwint, ons geloof. Dat opblikt naar Calvariëns heuveltop. Daar heeft die dierbare Christus, die beminnelijke koning, de bruidegom van zijn zielenbruid, zijn Sulamiet, alle Amalekieten gedood, alle vijanden heeft hij overwonnen. En u mag het voor dat volk zijn, zo zijn we dan, meer dan overwinnaars, door hem die ons heeft lief gehad. Amen. 7e vers uit 118.
Amen.
betaamt het ons, o Heere, de naam uwer goedheid ootmoedig, dankende te erkennen. Hij hebt ons nog een ogenblik met elkander in stille rust aan deze plaats doen samen zijn. En nu zijt gij de toehoorder geweest, ach, we bidden u, wat niet was naar de reinheid van uw heiligdom, en wil het genadig verzoenen, en wat u behagen kon, uw eigen werk, uw eigen woord, en wil het door uw lieve en dierbare geest aan de harten toepassen, van jong en oud, dat we door genade mochten leren strijden, de goede strijd des geloofs. En dat is nou een vrucht uit uw strijdende Immanuel, strijdende borg en zaligmaker, waar gij door woord en geest aan de vijanden ontdekt. Want anders zullen we die strijd niet kennen, Heere. Maar waar gij dat werkt, dan wilt gij toch ook schenken wat deze Mozes doen mocht, die u herinnerde aan uw eigen werk, de staf Gods liet zien. En was dan een weldaad, Heere, als het hart nog eens zeggen mag: Heere, gij zijt dezelfde van toen en van toen. Toen alle hoop mij gans ontviel en niemand zorgde voor mijn ziel, hebt gij mijn pad gekend. Och, Heere, heeft dat volk door de genade des geloofs nog weer eens die sterkte en vertroosting in u. Maakt al wat onbekeerd is er heilig jaloers op. Uit genade. Amen. 7e vers uit Psalm 60. Met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.